Kanto 10, hoofdstuk 87. Het onderliggende mysterie, de gebeden van de Veda's in eigen persoon. Sri Parikshit zei: O Brahmaan, hoe kunnen de heilige geschriften, de Shruti, de Veda's, die de verschillende basiskwaliteiten van de natuur behandelen, zich nu uitspreken over de onuitsprekelijke absolute waarheid die verheven is boven oorzaak en gevolg? Sri Shuka zei: De intelligentie, de zinnen, de geest en de levenskracht van de levende wezens werden door hun Heer en Meester tot ontwikkeling gebracht terwille van de elementaire materie, voor het verwerven van een leven en voor het doel van de emancipatie van de ziel en haar uiteindelijke bevrijding. De voorgangers, zoals de Kumara's van onze voorgangers, zoals Narada, waren gefixeerd op ditzelfde onderliggende mysterie, Upanishad, wat betreft de absolute waarheid. Een ieder die er met geloof aan vasthoudt, zal vrij zijn van materiële gehechtheid en vrede en geluk bereiken. Ik zal hier nu verslag doen van een relaas aangaande heer Narayana. Het betreft een gesprek tussen Narayana Rishi en Narada Muni. Op een dag ging de opperheer zijn geliefde Narada, die rondreisde door de werelden, naar de ashrama van de eeuwengeziener Narayana. Vanaf het begin van de dag van Brahma heeft hij, Narayana Rishi, enkel voor het welzijn van de menselijke wezens het dharma handhavend in dit en het volgende leven, zich in Bharatavarsha bezighouden met verzakingen, geestelijke kennis en vreedzaamheid. Daar aangekomen, boog hij Narada voor hem die daar zat omringd door wijzen van Kalapa, het dorp waar hij zich ophield, en stelde dezezelfde vraag, o beste van de Kuru's. Terwijl de zieners luisterden, deed de Allerhoogste Heer verslag van het volgende klassieke gesprek over de absolute waarheid dat werd gevoerd door de bewoners van Dhyanaloka, de wereld van de celibataire heiligen. De Allerhoogste Heer zei: O zoon van de uit zichzelf geboren heer Brahma, lang geleden vond er in Dhyanaloka een offerplechtigheid plaats gehouden door de celibataire wijzen daar die hun leven hadden gevonden in Brahma. U, Narada, was vertrokken naar Shvetadvipa om de heer Aniruddha daar te treffen. Er volgde toen over hem, Vishnu, in de rol van Aniruddha, in wie de Veda's ten ruste liggen na de vernietiging van de materiële wereld, een levendige discussie tussen de wijzen in Dhyanaloka die de vraag opwierp die u mij nu weer stelt. Hoewel ze gelijk gekwalificeerd waren wat betreft hun boetedoening en studie van de Shruti, als ook gelijk gestemd waren jegens vrienden, vijanden en onpartijdigen, stelden ze één van hen aan als hun spreker, terwijl de rest gretig luisterde. Sri Sanandana zei: Toen hij, Mahavishnu, na dit universum geschapen te hebben, zich in verband met de beëindiging ervan terugtrok en lag te slapen, wekten de Veda's in eigen persoon de Allerhoogste met beschrijvingen van zijn kenmerken, net zoals een slapende koning door zijn hofdichters wordt gewekt, als ze hem als zijn dienaren bij het ochtendgloren benaderen met het bezingen van zijn heroïsche daden. De Veda's zeiden: Alle eer, o alle eer aan u! Alstublieft, onoverwinnelijke, versla de eeuwige illusie die de vorm van de natuurlijke geaardheden aannam en de menselijke zwakheid vormt. Omdat u, die in uw oorspronkelijke staat volkomen bent met alle wilde, bij tijden met de inzet van uw spirituele en materiële energieën de krachten opwekt van de bewegende en niet bewegende belichaamde wezens, ze tot bewustzijn wekt, kunnen wij, de Veda's, u ondersteunen. De wereld, die wij waarnemen, wordt door de zieners begrepen als een voortbrengsel van een groter geheel van Brahman, een groter geheel dat net zo min als klei als grondstof aan enige verandering onderhevig is, als het wordt getransformeerd tot vormen die weer verloren gaan. Daarom hebben de zieners hun geesten, woorden en handelingen gewijd aan u. Waar kunnen de voetstappen van mensen nu anders worden gezet dan op de aarde die ze betreden? Daarom duiken uw verlichte zielen, o meester van al de drie werelden, in de nectaroceaan van de vertellingen over u, die de onzuiverheid verdrijven en een einde maken aan hun moeilijkheden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij, die door de macht van hun eigen geesten de ongewenste kwaliteiten van het geïdentificeerd zijn met het tijdelijke verdreven, o Allerhoogste, het ononderbroken geluk van uw beschutting ervaren in hun aanbidding. Zij, die als een blaasbalg maar wat lucht verplaatsen als ze ademen, zijn enkel vol vitaliteit als ze uw trouwe volgelingen zijn, want u, die boven oorzaak en gevolg bent verheven, vormt de onderliggende werkelijkheid, uit wiens genade het universele ei van het materiële geheel, het individuele bestaan, het ego en de andere aspecten van de schepping werden voortgebracht. Aangepast aan de specifieke gedaanten van het levend wezen, verschijnt u hier dan onder de uiteenlopende grof- en fijnstoffelijke omhulsels als hun ultieme gedaante, de avatara. Onder hen die zich houden aan de leefregels van de zieners, zijn zij die er een grofstoffelijke zienswijze op nahouden van aanbidding voor de onderbuik, de lagere centra. Maar de arunis, de superieure yogis, richten allereerst hun aandacht op de prana-knop van de subtiele energieën van het hart. Daarna verleggen ze, o onbegrensde, hun aandacht naar het hoofd, dat uw verblijfplaats is, en gaan ze dan door naar de hoogste bestemming van waar ze, als ze hem bereikt hebben, nimmer weer terug zullen vallen in de mond van de dood. Op een bepaalde manier binnengaand in de door u verschillend geschapen levensvormen als hun motivatie, wordt u zichtbaar, afhankelijk van de hogere of lagere vorm van uw eigen geschapen wezens, zoals vuur zich vertoont afhankelijk van de vorm in vlammen gezet. U, die zich aldus onder hen bevindt als het ware te midden van het onware, wordt begrepen als zijnde één onveranderlijke, zuivere, centrale toevlucht door hen die vrij van materiële verstriktheid zuivere geesten hebben. De persoon, zich ophoudend in de lichamen die hij te danken heeft aan zijn karma, is, als een expansie van u, die de eigenaar bent van alle energieën, zoals wordt gesteld door de Veda's, in feite niet van het uiterlijke, het grofstoffelijke lichaam, de Deha, nog van het innerlijke, het subtiele lichaam, de Linga, maar wordt door deze lichamen omsloten. Als zij die geschoold zijn in de geschriften, geloof ontwikkeld hebben, met het zich verzekeren van de status van het levende wezen als zijnde van die manifestatie, als een expansie of deel en geheel van u, een persoon, aanbidden ze uw voeten als de bron van bevrijding op aarde en het veld waarin alle offers worden gezaaid. Door diep te duiken in de uitgestrekte nectaroceaan van de avonturen van de gedaanten die u aannam om het moeilijk te vatten principe van de ziel uit te dragen, wensen de weinige zielen die de vermoeienis van een materieel leven van zich afwisten te schudden, het zelfs niet om van deze wereld verlost te raken, o Heer. Dit is zo omdat ze na het achter zich laten van hun huizen omgang kregen met de gemeenschap van de zwanen, de bovenzinnelijke personen aan uw lotusvoeten. Dit lichaam, dat nuttig is om u van dienst te zijn, fungeert als iemands zelf, iemands vriend en geliefde. Zij echter, die er helaas niet in slagen genoegen in u te scheppen, lopen daarentegen op tegen een verminderende waarde van het lichamelijk omhulsel in opeenvolgende geboorten, ondanks dat u hen als hun eigenlijke zelf welgezind, behulpzaam en toegenegen bent. Niet wetend waar ze het moeten zoeken in hun grote existentiële angst, houden ze namelijk vast aan materiële verlangens en zijn ze zo zelfdestructief, zieldodend bezig in hun aanbidding van het onware. Dat wat door wijzen met hun ademen, hun geest en zinnen onder controle gebracht in standvastige yoga wordt aanbeden in het hart, wordt ook bereikt door hen die zich u herinneren in vijandschap. Zo ook zullen wij, de Shrutis, u bereiken en gelijk bezien door u de nectar van de lotusvoeten genieten, gelijk de vrouwen die genieten, de gopis, uw echtgenotes, wiens geesten zijn aangetrokken tot uw armen die zo sterk zijn als machtige slangenlijven. Ach, wie al hier, die nog maar pas werd geboren en al spoedig weer zal sterven, heeft een idee van degene die er het eerste was, uit wie de leidende ziener zijn bestaan vond, Brahma, op wie de twee groepen van halfgoden volgden, die de zinnen en de principes beheersen. Als hij neerligt om zich terug te trekken, blijft er op dat moment niets over van het grofstoffelijke en het subtiele, nog van dat wat uit hen is samengesteld, de lichamen, en zijn ook het verloop van de tijd en de shastra's er niet meer. Zij die, met gezag onderricht gevend, verklaren dat leven uit dode materie voortkomt, dat het eeuwige vernietiging zou vinden, dat de ziel niet één zou zijn en dat handeldrijven de werkelijkheid uitmaakt, zij die stellen dat het levende wezen aldus zou zijn voortgebracht door de drie geaardheden, houden vast aan een uit onwetendheid geboren dualistische opvatting. Zoiets kan er in uw bovenzinnelijkheid niet bestaan, in u, die de essentie van de volledige waarneming bent. De drievoudigheid en haar verschijningsvormen tot aan die van de menselijke wezens doet zich in de geest voor als iets echts, maar wordt in u als iets onechts gezien, als tijdelijk. Het geheel van deze wereld met haar vormen wordt echter door de kenners van het zelf niet verworpen als zijnde verschillend van het zelf. Omdat de vormen en ook personen geschapen door hem transformaties zijn die niet verschillen van hem, zoals vormen van goud allemaal goud zijn, beschouwen ze deze schepping, welke hij binnenging, als hem in eigen persoon. Zij die u aanbidden als de toevlucht van alle geschapen wezens, zetten simpelweg hun voeten op het hoofd van de dood en kijken van hem weg. U legt met uw woorden zelfs de zogenaamde geleerden onder de niet toegewijden aan banden, zoals men dieren vastbindt. Degenen onder hen die zich tot uw vrienden rekenen, komen zo tot zuivering, maar niet zij die zich van u afwenden. U bent de zelfverlichte ene zonder een oorzaak, vrij van de zintuigen, die het vermogen van de zintuigelijke functies handhaaft van al de schepsels. De halfgoden nemen samen met de ongeboren heer Brahma deel aan het respectbetoon voor u en eten mee van de gebrachte offers, net zoals de lokale autoriteiten in een koninkrijk samen met de vorst die over het ganse land heerst, voor u hun respect betonen en hun deel genieten. Dat is hoe zij, die de leiding werd vergund, in vrees voor u hun taken verrichten. Door uw materiële energie worden de levensvormen, die zich manifesteren als zijnde onbewegelijk en bewegend, aangezet tot gemotiveerd handelen. Maar dat kan alleen maar gebeuren als u, die overal los van staat, o eeuwig bevrijde, uw blik daar kort op werpt met het aannemen van uw gedaanten voor uw spel en vermaak in de materiële wereld. Voor u, de Allerhoogste, kan feitelijk niemand een vreemde of een vriend zijn, precies zoals de ether geen waarneembare kwaliteiten kan hebben. Wat dat betreft, bent u als de lege ruimte. Als de talloze belichamingen van de levende wezens eeuwig zouden zijn, zou de alomtegenwoordige tijd niet zo'n soevereine macht vormen, o onveranderlijke, maar het is niet anders. Omdat men de substantie niet los kan zien van dat waaruit zij werd voortgebracht, pradana, de oerether, moet u, de regulator die de tijd bent, worden gekend als zijnde overal in gelijke mate aanwezig als de vierde dimensie. Als men denkt dat men u materieel kent, heeft men het mis in de valsheid van een mening over de lokale orde. De materiële natuur, prakriti, en de persoon, de purusha, vinden hun bestaan niet op een bepaald tijdstip. Niet uit de een of de ander ontstaand als zodanig, is het te danken aan de combinatie van die twee ongeboren elementen dat levende lichamen in u hun bestaan vinden, zoals bubbels hun bestaan vinden als een combinatie van water en lucht. En, net zoals rivieren in de zee uitmonden en alle smaken van bloemennectar zich samenvoegen in de honing, gaan de levende wezens met al hun verschillende namen en kwaliteiten uiteindelijk ook weer op in u, het Allerhoogste. Zij die wijs zijn ervan doordrongen hoezeer uw Maya de menselijke wezens begoochelt en zijn u regelmatig met traditionele toewijding van dienst, u die de bron van bevrijding vormt. Hoe kan er voor hen die u trouw aanhangen ook maar iets van angst bestaan voor een materieel leven? Een angst die door het driegerande wiel van de tijd van verleden, heden en toekomst door uw fronsende wenkbrauwen steeds weer wordt opgeroepen in hen die niet bij u hun heil zoeken. De geest, in de ban van de zinnen en de ademhaling, is als een paard dat men niet in bedwang heeft. Zij, die in deze wereld naar regulaties streven, maar van de voeten van de guru hebben afgezien, vinden, hoogst onstandvastig met de verschillende controlemethoden, vol leed honderden obstakels op hun weg, o ongeborene. Ze zijn als kooplieden die voor een bootreis op zee geen stuurman in de arm genomen hebben. Wat hebben dienaren, kinderen, een lichaam, een echtgenote, geld, een huis, land, vitaliteit en voertuigen nu te betekenen voor mensen voor wie u het eigenlijke zelf werd, de belichaming van alle genoegen? En wat zou allemaal voor hen, die er niet in slagen de waarheid van u te waarderen en vasthouden aan hun verlustiging in seksuele zaken, nu geluk brengen in deze materiële wereld onderhevig aan vernietiging, die op zich betekenisloos is? De zieners, vrij van valse trots, die met de grootste vroomheid op deze aarde zich richten op de pelgrimsorden en plaatsen van zijn spel en vermaak, hebben uw voeten in hun hart geïnstalleerd en maken met het water dat hun voeten wast een einde aan alle zonden. Zij, die maar één keer hun geest richten op u, de oorspronkelijke ziel van het eeuwige geluk, zullen zich nimmer meer wijden aan de huiselijke aangelegenheid van een gezinsleven die een persoon berooft van zijn essentiële kwaliteiten. Als iemand zegt, vanuit het ware van God verscheen het ware van de schepping, kan dat zeker in twijfel worden getrokken en weerlegd. De combinatie is onsamenhangend, want het is waar in een aantal gevallen, terwijl het een illusie is niet waar zijnde in andere gevallen. Voor wereldse doeleinden willen reeksen mensen met een duistere opvatting het graag anders bezien en verbijsteren hen die niet hun verstand gebruiken bij de rituele loftuitingen met andere betekenissen en gevolgen van uw talrijke woorden van wijsheid. Omdat dit universum er in het begin niet was en na zijn vernietiging er ook niet meer zal zijn, kan worden geconcludeerd dat dat wat zich tussentijds in u, het enige voorwerp van de liefde, voordoet, een nutteloze vertoning is, een valse weergave. We begrijpen dit universum aldus als een illusoire, begoochelende combinatie van verschillende categorieën van de werkelijke oersubstantie, terwijl de minder intelligenten die neigen tot het valse voor waar houden wat de geest ervan maakt. Vanwege de onoverkomelijke aanwezigheid van de materiële natuur legt hij, het levend wezen, zich neer bij die onontwikkelde staat en neemt, met het zich eigen maken van haar kwaliteiten, de guna's, dienovereenkomstig gedaanten aan. Aan die gedaanten gebonden is hij verstoken van spirituele kwaliteiten en wordt hij geconfronteerd met de feiten van het geboren worden en de dood. Uzelf, daarentegen, laat haar links liggen als een slang die zijn huid afwerpt en wordt in uw achtvoudige grootsheid verheerlijkt als degene onbegrensd in zijn heerlijkheid die uitgerust is met alle spirituele kwaliteiten. Als zij die zich inperken niet de wortels van het verlangen uit hun hart bannen, kunnen ze, onzuiver als ze zijn, u niet bereiken die hun harten bent binnengegaan. Ze zijn als iemand die het juweel is vergeten dat hij om zijn nek heeft gehangen. Yoga-beoefenaren die tevreden zijn met een dierlijk leven, zullen in beide werelden hier en hierna ongelukkig zijn. Hier met de dood waar ze niet aan ontsnappen, en hierna met u, wiens koninkrijk ze niet bereiken. Iemand die u heeft begrepen, maakt zich geen zorgen over het gunstige of ongunstige, over het goede of kwade verbonden met het lichaam dat hij heeft aangenomen, en ook niet over wat anderen zeggen. O u van alle kwaliteiten, dag na dag vult hij zijn oren met het lied dat er in ieder tijdperk is via de geestelijke erfopvolging. Om die reden beschouwen de kinderen van Manu, de mensen, u als het uiteindelijke doel van de bevrijding. Nog de meesters van de hemel, nog zelfs u, kunnen het einde bekennen van uw heerlijkheid, o onbegrensde, o u, in wie de vele universa door de tijd voortgedreven, ieder in hun eigen omhulling, worden rondgeblazen in de hemel als waren het stofdeeltjes. de Shrutis die vrucht dragen door neti-neti dat te elimineren wat niet uw absolute waarheid is, vinden in u hun uiteindelijke conclusie. De Allerhoogste Heer zei, na deze instructie te hebben aangehoord over het ware zelf, begrepen de zoons van Brahma wat hun eindbestemming was en aanbaden ze vervolgens, volmaakt tevreden, de wijze Sanandana. Dit is hoe in het verleden de nectar van het onderliggende mysterie van al de Veda's en Purana's, de filosofie van de Upanishads, werd gedestilleerd door de grote zielen, de klassieke wijzen, die in deze wereld verschenen om zich in hogere sferen te bewegen. O erfgenaam van Brahma, Narada, trek rond door de wereld zoals u dat wenst, met geloof mediterend op deze instructie over de ziel die de begeerten van de mens tot as verbrandt. Sri Shuka zei, de Rishi, de kalmte zelve, die al dus van de wijze de opdracht had ontvangen, aanvaarde die trouw, o koning. Nu volledig van succes, dacht hij, die zo standvastig in zijn gelofte was als een kshatriya, er even over na en nam het woord. Sri Narada zei, mijn eerbetuigingen voor hem, de Allerhoogste Heer Krishna, onberispelijk in zijn roep, die zijn aantrekkelijke expansies manifesteert voor de bevrijding van alle levende wezens. Na aldus te hebben gesproken, boog Narada voor de oorspronkelijke Rishi Narayana en voor de grote zielen die zijn leerlingen waren. Vervolgens begaf hij zich vandaar naar de hermitage van mijn fysieke vader, Dvaipayana Vedavyasa. De grote toegewijde Vyasa bewees hem de eer en bood hem een zitplaats, waarop Narada ging zitten en hem beschreef wat hij vernomen had uit de mond van Sri Narayana. Zo gaf ik antwoord op uw vraag, o koning, over hoe de geest zich kan bezighouden met de absolute waarheid, de werkelijkheid zonder materiële kwaliteiten, die niet onder woorden te brengen is. Hij die waakt over dit universum in den beginnen, in het midden en op het eind, hij die de meester is van de ongemanifesteerde materie, pradana, en de individuele ziel, jiva, hij die dit universum in het bestaan riep, erin binnenging samen met de individuele ziener en lichamen met hen producerend ze reguleert, hij, dankzij wie men zich overgevend, de materiële energie die men omarmt achter zich laat, zoals een slaper zijn lichaam achterlaat, hij, bij de genade van wiens zaligheid men voor een materiële geboorte wordt behoed, is de Allerhoogste Heer op wie men zonder ophouden dient te mediteren om vrij van angst te zijn.